U weet dat we bezig zijn met een serie over Matteüs 24. Maar voor we naar Matteüs 24 gaan, een paar teksten uit het boek Daniël. Dus Daniël, hoofdstuk 9, vers 27, dus het laatste vers van Daniël 9. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. En in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de voleinding toe. En waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten. Daniël 11, vers 31. Dan zullen strijdkrachten door hem, de antichrist, op de been gebracht worden. Ze zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. En vers 33. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar ze zullen een tijd lang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving. En nu Matteüs 24. Matteüs 24, onze leidtekst voor vanavond, vers 15. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, en u begreep de teksten uit Daniël gingen over die gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geven er acht op, laat er dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen, wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen, en wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, luidt het woord. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe. En ook nooit meer wezen zal. En in die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Tot zover. De Heer Jezus spreekt over de laatste dagen. Als je nu toch iets wilt weten over de laatste dagen, dan bevind je je in goed gezelschap als je aan zijn voeten gaat zitten, naar hem gaat luisteren en oppakt wat hij, onze Heer, daarover heeft gezegd. Mensen kunnen er van alles aan toevoegen en ook wel iets over uitleggen, maar de kern is toch de Heer Jezus zelf. Hij spreekt. En de Heer Jezus zegt dat er een tijd van grote nood, van grote benauwdheid zal komen, zoals er nooit geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal. En dat in die dagen velen onder gigantische grote druk zullen staan. En als die dagen niet zouden worden ingekort, als het 7 jaar zou duren, dan zou het echt een hele complete ramp betekenen. Maar het wordt ingekort tot 3,5 jaar, dat blijkt uit Daniël, maar dat blijkt ook uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. 42 maanden, 1260 dagen, tijd, tijden en een halve tijd, het wordt steeds die 3,5 jaar. En als die tijd echt 7 jaar zou geduurd hebben, dan zou er helemaal niets overblijven. Maar ter wille van de uitverkorenen wordt die tijd ingekort. Dat is best even moeilijk, maar die uitverkorenen vindt u terug in Daniël 12, als u dat eens een keer wilt opzoeken. Daniël 12 zegt dat er velen zullen zijn die slapen in het stof der aarde en die zullen ontwaken. Sommigen denken dat het dan gaat om de lichamelijke opstanding van ontslapen heiligen. Maar dat is niet zo. Ze worden volgens het boek Ezechiël onder de herderstaf doorgevoerd, Ezechiël 20. En ze worden in de richting van het land gebracht en de Heer gaat selectie toepassen. De uitverkorenen komen in het land. En de rest van het volk Israël komt om. Misschien zijn dat de twee derden, die twee derden, die volgens het boek Zacharia zullen omkomen. Hoe dan ook, er is een selectie. En nu gaat het over Israël, het volk Israël. En de Heer Jezus spreekt vanaf de Olijfberg tegen zijn discipelen, wijst op de stad en zegt dat er een enorme benauwdheid komt. Een grote verdrukking. Gelovigen die hier zitten, hebben ook een andere tekst in hun Bijbel, namelijk Openbaring 3, waar staat: ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk zal komen. We hebben nog een tekst, 2 Thessalonicenzen 2, dat wij die nu hier zijn, op een bepaald moment weggaan, verwijderd worden. En als wij verwijderd zijn, als wij weggegaan zijn, als gelovigen niet meer hier op aarde zijn, dan kan de wetteloze zijn slag slaan. En dat doet hij. Dan komt de antichrist. En die antichrist brengt legers op de been. Die antichrist zorgt ervoor, uiteindelijk, dat het dagelijks offer gestopt wordt, dat het niet meer om de Here gaat en dat daar een afgodsbeeld, een afgodisch stelsel voor in de plaats komt. Dat wordt in Daniel 9 en in Daniel 11 die gruwel genoemd. Een gruwel is altijd een afgod. In de Bijbel staat meermalen iets over de gruwel van de Moabieten, of de gruwel van de Ammonieten, of de gruwel van. En dan komt er een volk. Een gruwel is een afgod. En die gruwel die verwoesting brengt, dat is een afgodisch stelsel, waardoor in feite het nog erger wordt. Niet beter wordt, maar moeilijker wordt. Dat is de lijn. En de Heer Jezus vertelt de discipelen over die eindtijd. En wij kijken ernaar in deze serie. Wat heeft de Heer Jezus over de eindtijd te zeggen? Wat bedoelt Hij nu voor ons? Nu, in de eerste plaats is het dan nodig, elke avond opnieuw, dat je je realiseert wie je zelf bent. Waar sta je? Wie ben je? Ken je de Heer Jezus als je heiligt, als je verlosser? Kun je zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven? En als dat niet zo is, dan hoop ik dat je nu vanavond een beslissing neemt en die schuld, die zonde erkent, beleidt, voor God beleidt, maar ook gaat geloven in Gods oplossing daarvoor. En dat is de Heer Jezus en dat is het kruis van Golgotha. De Heer Jezus heeft voor schuldige, voor zondige mensen zijn leven willen geven, omdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Je kunt nog komen, maar je moet wel komen. Je moet niet zeggen, dat zal misschien een keer moeten gebeuren, en de Heer moet dat dan maar gaan doen in mijn leven. Nou, de Heer wil het ook graag doen in jouw leven. Hij wil niet dat er één verloren gaat. Roept ons op om onze schuld, om onze ongerechtigheid weg te doen. Lees ook maar weer. Bijvoorbeeld Ezechiël 18. Je kunt je niet verschuilen achter je voorvaderen. Niet in de negatieve, maar ook niet in de positieve zin. Als de voorvaderen gezondigd hebben, dan is dat niet te verrekenen bij de kinderen. Maar als de voorvaderen gelovig waren, kun je ook niet zeggen, wij zitten goed. Dat gaat niet. Die staat allemaal stuk voor stuk, hoofd voor hoofd, persoonlijk voor God. En iedereen hier moet een keuze maken. Of het is al lang gebeurd, of het is misschien vanavond zover. De Heere wil het graag. En de Heilige Geest wil zo graag aan je hart kloppen en wil je zo graag vertellen dat je alleen door het geloof in de Heer Jezus vrede met God krijgt en een eeuwig leven hebt. Schitterende toekomst voor je hebt. Vanaf het moment dat gelovigen de Heer Jezus leren kennen, horen ze bij de gemeente. En die gemeente wordt nu gevormd hier op aarde. Het is altijd even moeilijk, maar op het moment dat dit speelt, is de gemeente niet meer op aarde. Op het moment dat de antichrist zich kan ontwikkelen, kan openbaren, is de gemeente opgenomen. Is de weerhoudende factor, is de weerhouder weg. 2 Thessalonicenzen 2, 1 Thessalonicenzen 4, 1 Korintiërs hoofdstuk 15, Nou, u neemt toch een cd'tje, u hebt ze dan. Openbaring 3. Het is zo prachtig om je te realiseren dat de gemeente die nu op aarde gevormd wordt, een wegrukking kent. Een opname, een weggaan van hier kent. Dat noemen we de opname van de gemeente. Of dat helemaal correct is, laat ik maar even los. Ik heb al vaker gezegd wat ik daarvan vind, van die uitdrukking. Maar het is wel een feit. Het gaat gebeuren. We gaan de Heer Jezus tegemoet. Hij zegt, ik ga heen plaats bereiden in het huis van de Vader en ik kom jullie halen. Ik keer terug, opdat ook jullie zijn mogen waar ik ben. De Heer Jezus beloofde het. En wat hij belooft, dat doet hij. Wij beloven misschien iets en doen het niet, maar hij doet het echt. De Heer Jezus kan niet anders. Hij kan niet liegen. Bij hem is geen schaduw van ommekeer, geen verandering. Hij is dezelfde. Altijd dezelfde, de Heer Jezus. En de gemeente gaat echt hier vandaan. Sliedrecht en omgeving moet het dan zonder gemeente stellen. Kerken kunnen er nog zijn en er kunnen misschien wel samenkomsten zijn. Wie zal het zeggen? Maar gelovigen zijn er niet meer. Die zijn opgenomen. Het is even pijnlijk, stel je voor dat je een hele horde ziet in een kerkgebouw. Even, je bent in de hemel, dus je kunt in die zin waarschijnlijk niet meer even in rondkijken in Sliedrecht en omgeving. Maar het is toch waar. Als er een hele horde in die kerk zou zitten, nadat de gemeente is weggehaald, dan mag je je wel 12 keer bedenken, waar horen die dan bij? Ja, in de kerkelijke boekhouding zitten ze nog steeds waarschijnlijk, maar hebben ze een leven uit God? Is dat zo? Hebben jullie leven uit God? Nou, niemand. Amen, amen. De Heere Jezus. Ja, gelukkig. Ja, ik wil het niet ontlokken. Ik wil nog geen rumoerige toestand. Maar ik wil zo graag helderheid. Dat wij durven zeggen. We kennen de Heere Jezus als onze heiland. Als onze verlosser. We hebben leven uit God. En we blijven hier niet. We gaan hier vandaan. En toch heeft de les die de Heere ons leert in Matteüs 24 ook voor ons grote betekenis. Er komt de tijd, zegt de Heer Jezus, dat de antichrist het zover krijgt dat elk spoortje herinnering aan de Heer Jezus en aan zijn werk aan het kruis ophoudt. Het dagelijks offer wordt gestaakt, zo lazen we in het boek Daniël. En er komt een gruwel, een afgod, voor in de plaats. En iedereen die die afgod dient, zegt Daniël 11, lees maar door, wordt ook nog beloond. Je krijgt zelfs een kavel waar je een huisje kunt bouwen. Er worden grondstukken toebedeeld, staat er echt op. Met andere woorden, die andere god dienen, dat levert tenminste iets op. Er zitten heel wat mensen misschien al jaren te kijken naar een kaveltje. En misschien lig je wel voor het gemeentehuis op de loer als er een uitdeling plaatsvindt, om daar alsjeblieft als eerste bij te zijn. Ik ken dit soort tafereelen. Ik heb het zelf nooit gelegen, gelukkig niet. Maar ik snap het wel. Nee, maar in de Bijbel staat dat als je die vreemde god, die gruwel, gaat volgen, dan krijg je daarvoor beloning. Die vreemde god komt in de plaats van alles wat herinnert aan de Heer Jezus. Dat zegt de Bijbel. Slachtoffer en spijsoffer zullen ophouden. Halverwege die laatste week, die periode van 7 jaar. En in die laatste periode van die 7 jaren, dus die 3,5 jaar, die tijden en een halve tijd, die 1260 dagen... Dan begint het echt heel spannend te worden. En dan moet je, of je nu wilt of niet, je moet. En de Bijbel zegt dat dat de tijd is van 666, weet u wel, van het boek Openbaring, hoofdstuk 13, dat is die tijd. Dat daar gedwongen aanbiddingsdiensten zijn. Je moet een huldeblijk geven aan die vreemde god. En waar is dan die vreemde god? Nu, die staat, volgens de Heer Jezus, op de heilige plaats. Dat stond in Matteüs 24. Dat stond ook in Daniël 9 en dat stond ook in Daniël 11. Wat is dan de heilige plaats? Nou, voor de gelovigen is dat helemaal niet zo moeilijk, want die plaats is heel precies bekend. Is heel precies te duiden. De berg Moria. Dat is voor God de heilige plaats. En nu wil ik niet de hele avond over dat verkeerde spreken. En niet alleen over het negatieve daarvan. Maar ik wil zo graag iets bijzonders vertellen over de Heer Jezus. Natuurlijk vraag je je af, hoe moet ik zo'n avond ingaan en wat moet ik wel en wat moet ik niet doen? Waartoe moet ik me beperken? Of waarmee kan ik het illustreren? Waarmee kan ik het verduidelijken? Dat is een worsteling. Dat is je afvragen, Heere, wat wilt u? Welke kant moet het op? Waarmee dienen we elkaar? Nou, u wordt er niet mee gediend als u alle details van de verkeerde afgodische verering kent. Stel u voor dat u alle details van die gruwel zou kennen. Wordt u daar blij van? Nee. Krijgt de Heere daardoor eer? Nou, ook niet. U bent zich bezig gaan houden met wat die oude kapitein vroeger zei, met de zandbanken in plaats van met de vaarroute. Of met de valse bankbiljetten in plaats van je bezighouden met de echte. Het is altijd hetzelfde. En dus, lieve broeders en zusters, ga ik vanavond ombuigen. Ik ga u vanavond iets zeggen over de heilige plaats en over wat daar normaal gebeurt. Wat daar straks gebeurt is negatief. Dan is die gruwel daar, die afgoderij daar. Maar nu iets over de heilige plaats. God heeft een heel bijzonder programma in de Bijbel laten optekenen. En het programma dat begint natuurlijk al in het boek Genesis. Abel en Kaïn, u kent ze allebei. Volgens Anne de Vries en zijn kinderbijbel is het offer van Kaïn heel concreet te herkennen en te onderscheiden van het offer van Abel. Want de rook van het offer van Abel, dat ging rechtstreeks omhoog. En de rook van Kaïns offer, die ging dwars, gewoon overdwars, horizontaal wegdrijven. Nou, Anne de Vries heeft daar uit zijn duim gezogen. En die wilde de kinderen iets duidelijk maken. Maar dat beeld is gewoon blijven hangen. Maar hij bedoelde te zeggen, er is wel verschil. Abel heeft een offer gebracht van de schapen, van de dieren. Hij heeft geluisterd naar zijn vader en zijn moeder. Die zeiden, we zijn naar de hof gegaan en God heeft ons bekleed met de vellen van een dier. Het eerste offer in de Bijbel is door God zelf gebracht. In de tuin, in de hof van Eden, heeft de Heer een offer gebracht, een diergeslacht. En heeft Adam en Eva bekleed met de vellen van dat dier. Ze liepen in de huid van het offer. Ik heb het bewust nu zo gezegd. Je bevinden in de huid van het offer. Dat komt vaker voor in de Bijbel. Priesters kregen, als het om brandoffers gaat, de huid van het brandoffer. Ze liepen in de huid van het brandoffer. Een leren jas, ongeveer. En jij en ik lopen in, ik wil het heel voorzichtig zeggen, in het kleed van zijn volkomenheid, zegt een prachtig gedicht. We lopen in de huid van het offer. Zo worden we gezien. Iemand anders stierf in onze plaats. En God ziet ons in die ander aan. In Christus aan. Je wordt door God gezien in het werk, in het offer, in het prachtige, prachtige werk van onze Heer Jezus Christus. Zo begint het boek Genesis bijna. En Abel heeft dit begrepen en heeft een offer gebracht van zijn kudde. Kaïn heeft er voor geproeterd. Die denkt, nou, wat ik zelf gefabriekt heb, dat breng ik aan de Heer. Dat klinkt heel plausibel en dat klinkt heel hedendaags. Ik wil geen offer brengen wat mij niks kost, weet je wel. Ik wil er zelf wat voor doen. En ik hoef niet de genade aanbiedingen van die ander. Ik zal er zelf wel voor zorgen. Nou, dat heeft Kaïn dus gedaan. En u weet hoe het afliep. Noach. Hij is net uit de ark. Heeft een altaar gemaakt. Noach's leven na de ark wordt gekenmerkt door drie dingen. Een altaar, dat is het eerste altaar in de Bijbel. Een regenboog en een wijngaard. Die wijngaard kon hij niet hanteren. Wijngaard staat altijd annex voor vreugde, voor blijdschap. Nou, hij verzoop erin. Sorry hoor dat ik het zo zeg. Ik bewust gekozen. Nee, maar alle dubbelheid pak maar. Maar hij kon het niet hanteren. En dat kunnen wij ook niet. Maar een regenboog had hij. De Heer had hem een toezegging gedaan. En van alle reine dieren die met hem in de ark waren, heeft hij geofferd. Een brandoffer. Een lieflijke reuk voor God. Een altaar. Toen, de eerste keer. Abraham heeft dat kennelijk geweten. Want hij is in zijn tocht iedere keer terug te vinden met een altaar. Overal waar hij kwam, heeft hij een altaar opgericht. Isaac ook. Jacob wat minder, maar toch. De Israëlieten zijn vanuit Egypte in de richting van de Heere gebracht. En de Heere heeft gezegd, een altaar. En vanaf het moment, lieve broeders en zusters, dat de Heere zegt, ik ben de Heere uw God. En de 10 woorden klinken vanaf de Sinaï. Heeft God gezegd, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Dat is een hele merkwaardige constructie in Exodus 20. Hetzelfde hoofdstuk waar de wetgeving plaatsvond. Daar zegt de Heere, en ik heb een plaats waar ik kan staan en zegenen. En de Heere zegt, je mag een altaar bouwen. Maar denk erom, een altaar van aarde. En als je er een bouwt van steen, dan moet je niet met een houweel die stenen gaan bewerken. Je moet er met je vingers afblijven. Je moet het niet gaan fatsoeneren. Ik hoop dat het doordringt, dat het landt bij je. Want dat is echt wat de Heere zegt. Nu ben je bij Exodus 20 aangekomen. Exodus 29, daar zegt de Heere, weet je, ik heb jullie uit Egypte gehaald om bij jullie te wonen. Mijn plan was om bij jullie te zijn. Mijn plan was niet in de eerste plaats om jullie te vrijwaren van al die verschrikkelijke dingen van Egypte, die slavernij en zo. Maar ik wilde graag bij jullie wonen. Ik wilde in jullie midden zijn. En elke morgen en elke avond moet je een brandoffer brengen op het altaar. En dat altaar was inmiddels omschreven. Dat was het altaar uit de tabernakel. Dus we komen van hele langzame stappen ineens bij die tabernakel uit, bij het huis van God uit. En daar werd een altaar gemaakt, 2,50 meter bij 2,50 meter ongeveer, in het vierkant, 1,50 meter hoog. En halverwege die 1,50 meter, dus de hoogte van dat altaar, was een rooster. En op dat rooster, daar lag het brandoffer. De eerste keer dat het altaar in gebruik werd genomen, heeft God zelf vuur uit de hemel gestuurd. Leviticus 9, daar vind je dat God dat ook doet. Echt doet. Vuur uit de hemel. En de Heer zegt, vuur mag na nu, na vandaag, nooit meer uitgaan. Hebben ze hun best voor gedaan. Het vuur moest gaande gehouden worden. Dag in, dag uit. Ik hoop dat ik dat uitleggen kan. Ik wil er mijn best voor doen. En dat altaar heeft dus een rooster halverwege de hoogte, dus op 75 centimeter. En daar lag het offer. Nu is er nog iets in de tabernakel van 75 centimeter hoog. En dat is het verzoendeksel. Het altaar stond direct aan het begin van de tabernakel. Je kwam daar binnen, je liep er zo tegenaan. En het verzoendeksel lag helemaal aan het eind van de tabernakel. In het heilige der heiligen. De hoogte van het offer is de hoogte van de verzoening.
Toen ik dat voor het eerst zag, heb ik gedankt, heb ik de Heere geprezen. De Heere, wat is dit mooi. De hoogte van uw offer is de hoogte van verzoening. Verzoendeksel is even hoog. Het is één lange lijn van het begin tot het eind. Het is toch iets op dezelfde hoogte, dat is de tafel met de toonbroer. Laat ik nu even los, want het wordt ingewikkeld misschien. Maar ook mooi. Het altaar. En daar moest elke morgen en elke avond een offer gebracht worden. Het morgenoffer en het avondoffer. En dat morgenoffer en avondoffer was een bloedig offer, een brandoffer, plus een spijsoffer.
een iets van meelbloem, van fijn meel. Dat werd altijd toegevoegd aan het brandoffer. Er was geen brandoffer zonder spijsoffer. En er was ook geen spijsoffer zonder brandoffer. Altijd hoorden die twee bij elkaar. En dan komt er op den duur een man en die zegt: de vuuroffers en de spijsoffers, stoppen ermee! Wat betekent dat in de taal van de schrift? Het betekent echt zoveel als dat werk van de Heer Jezus, daar doen we niks meer mee. Vandaag heet dat, dat is niet mijn ding. Stom om het zo te zeggen, maar zo klinkt het wel. Begrijpt u de ernst van wat de Heer Jezus zegt? Hoe hij, die op het punt staat om naar het kruis te gaan, om zijn leven te geven, dat hij dit zegt. Ik hoop dat ik dat een beetje schetsen kan. Het brandoffer is het offer waarin de Heer Jezus, daar duidt het op, zichzelf vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Hem tot een welriekende reuk. Dat heeft hij gedaan in zijn leven, in zijn wandel, in zijn gedrag, het spijsoffer. Dat heeft hij ook gedaan op het kruis, in het geven van zijn leven, in het storten van zijn bloed. Beide aspecten. Zijn leven gegeven, een bloedig offer. En zijn leven geleefd. Een niet-bloedig offer. Een spijsoffer. En zoals het spijsoffer altijd annex was aan een brandoffer. En omgekeerd. Zo was het ook bij de Heer Jezus. Vanaf het prilste begin is zijn leven een offer geweest. Heb ik vaker geduid. Het komen van de Heer Jezus in de baarmoeder van Maria is een offer. Een gigantisch offer. Wie verlaagt zich zo? Wie kan dat? Wie kan dat ophoesten? Wie kan als allerhoogste, als degene die alle dingen in zijn hand heeft, die alle macht heeft in hemel en op aarde, aan wie alle dingen toebehoren, wie kan zich verlagen tot dat niveau? Een pril begin in de baarmoeder van Maria. Wie? Nou ja, als je nou toch wilt praten over iemand die zich verlaagt, die zich vernedert, die verkleint, hij dus. Het omgekeerde van de duivel, die verhoogt. Die wil hoger, die wil nog meer, die wil een greep naar de macht doen. Dat is verhoging, dat is hoogmoed, dat is arrogantie. Maar de Heer Jezus, precies het omgekeerde. En de Heer Jezus is uiteindelijk in zijn wandel naar het kruis gegaan. Het altaar stond midden in de legerplaats. Dat weet u, want de tabernakel stond daar middenin. En in de tabernakel was het eerste grote voorwerp dat je tegenkwam. Dat was dat brandofferaltaar. Daar liep je padoes tegenaan, zei ik zo pas. En rondom die tabernakel lagen de stammen. Leest u het boek Numeri, heb je ook wat te doen. Mooi, om het een keer uit te tekenen voor uzelf. Drie stammen daar, drie stammen aan de andere kant, voorkant, achterkant. Priesters een beetje middenin. Ze lagen rondom die tabernakel. Dat altaar was het centrum van de legerplaats. Ja, u hoort uzelf al zeggen, ja, maar de Heer Jezus heeft toch buiten de poort, buiten de legerplaats geleden. We moeten toch tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Nu, het altaar was het centrum van de legerplaats. Ik zou je de droom helpen. In de toekomst is het altaar, volgens het boek Ezechiël 43, 44, 45, 46, het centrum van de hele wereld. Het altaar is centraal in de legerplaats. En als een offerdier verbrand was, het vuur moest, zoals ik zei, gaande gehouden worden. Maar de as werd verzameld. Een priester ging speciale kleren aantrekken om de as weg te nemen. En die as bracht hij buiten de legerplaats, ook op een heilige plek. Dat zegt de schrift. Als u dat terug wilt vinden bij de Heer Jezus, dan moet u in het Johannesevangelie gaan kijken. In Johannes 12 is de Heer Jezus midden in de legerplaats, hartje Jeruzalem. En er zijn Grieken die zeggen, wij willen Jezus wel zien. Nou, dat gaat dan niet. En die Heer is er, die in de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft. Blijft ze alleen, maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht. Hier ben ik. Hij was ontroerd. En wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren. Want daarom ben ik in deze uren gekomen. Een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Midden in de lege plaats. God geprezen. God geëerd. Buitengewoon gedankt. Schitterende. Applausachtige reactie vanuit de hemel. Maar diezelfde Heer Jezus ging in hetzelfde evangelie van Johannes naar een kruis. En dat kruis stond buiten de lege plaats. En nu wil ik het met alle voorzichtigheid zeggen. En de as werd weggenomen en werd op een heilige plaats bewaard. Ziet u Nicodemus, ziet u Jozef van Arimathea gaan? Ziet u dat ze de as wegnemen en wegdragen op een heilige plaats? U hebt het gewoon voor u. Als u het wilt, kunt u het zien. U kunt het pakken. De Heilige Geest wil het u heel graag geven. En u zo graag laten zien wie Hij is. Dat is de Heer Jezus. Mooier kan het bijna niet. En die Heer Jezus is het centrum van alle dienst. Centrum van het huis des Heren. Centrum van de heilige plaats. Na de tabernakel is er een tempel gekomen. Dat was Salomo's tijd. Ik hoef u niet te vertellen hoe dat precies ging. Ik ga alleen zeggen dat David die dorsvloer van Ornan gekocht heeft. Voor een gigantisch bedrag. En dat daar later de tempel is gebouwd. Maar dat diezelfde dorsvloer van Ornan de plek was waar Abraham even eerder zei, de Heere God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat is dezelfde locatie. Je houdt het niet voor mogelijk dat dit bestaat. Maar het is wel gebeurd. En daar is vuur uit de hemel gekomen. Ja, ja, dat heeft God opnieuw onderstreept en heel nadrukkelijk beklemtoond. Dat is de plek. En de Heere God had gezegd, volgens Deuteronomium 12, er is een plaats waar ik mijn naam zal doen wonen. Daarheen zult gij gaan, daarheen zult gij brengen uw offers. Daarheen zullen alle Israëlieten elke keer, iedere keer opnieuw optrekken. En daar zullen ze mijn naam eren. Nou, die plaats heeft God heel precies aangewezen. Dat is die dorsvloer. Kenmerk van een dorsvloer is dat kaf en koren gescheiden wordt. U mag wel eens gaan studeren over dorsvloeren in de Bijbel. Maar je komt er best een aantal tegen. En hele mooie dingen. Maar misschien is de mooiste dorsvloer de dorsvloer van Ornan. Daar wordt kaf van koren gescheiden. De Heer Jezus zegt, weet je wat kaf is? Dat is die gruwel der verwoesting. Weet je wat koren is? Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft ze alleen. Maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht. Hij zelf. Daar. Daar wordt het duidelijk. Daar denkt de duivel dat hij gewonnen heeft. Daar denkt de tegenstander dat alles van hem is. En de Heer Jezus heeft het werk volbracht en kon zeggen, ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. De Heer Jezus. Onze heiland.
Nou, je zou wel een liedje willen zingen voor hem. Liedje, liederen. Je zou hem wel heel graag willen prijzen. En zeggen, Heer Jezus, we eren u. We aanbidden u. Wat dan als er een tegenstander is die vergeleken wordt met kaf? Wat dan als die tegenstander zegt, het spijsoffer, het dagelijks vuuroffer, brandoffer en het spijsoffer, dat laat ik stoppen. Daar moeten we een keer mee ophouden. Wat is het afschuwelijke van vandaag? Ik zeg niet dat we nu in die tijd leven, maar we leven er wel vlakbij. Maar wat is het afschuwelijke van vandaag als in de gemeente of in de kerk, zo u wilt, niet meer gepraat wordt over de Heer Jezus en over zijn werk en over wie hij is? Als we niet meer doorhebben waar het eigenlijk over gaat. We willen vandaag wel een dienst, maar dan moet het een beetje over onszelf gaan. We moeten zelf een beetje geaaid worden. We moeten zelf een complimentje krijgen.
Jij hebt het goed gedaan. Jij bent, ja, het is een zootje om je heen, maar jij bent een hele goeie hoor. En we zijn heel dankbaar dat jij er nog bent. En het gaat steeds vaker over ons. Over mijn welbevinden. Mijn lichaam. Ik moet een gaaf lichaam. Ik moet van mijn problemen af. En als ik dat bij groep A niet krijg, dan ga ik naar groep B. Maar ik moet eraf. En dan wordt natuurlijk in de naam van Jezus van alles gedaan en gezegd. Is dat een garantie? Nee, dat is geen garantie. Gaat het nog wel over hem? Gaat het echt over hem? Is de plaats waar we zijn met elkaar en waar we de Heer willen prijzen een plaats voor hem? Of is het een plaats voor onszelf? En als de plaats is voor onszelf, dan is het al een gruwel die verwoesting brengt. Die heeft verwoestende gevolgen, ook in jou en in mijn leven, maar ook in de gemeente. En dat weet je, diep in je hart weet je dat. Ik hoop niet dat je het moeilijk vindt, maar ik wil nog een stapje dieper gaan. Dat brandoffer. In Leviticus staan 5 offers. Ik heb dat vaker een keer aan de orde gesteld. En we hebben daar wel eens over gedacht. Ook toen we over die tabernakelstudies nadachten. Tabernakel hier ook hier in diavorm wel geweest. Maar ook bijbelstudieavonden en ook hier van de gemeente en andere plekken. Er zijn heel veel studies over geweest. Maar er waren 5 offers volgens het boek Leviticus. Het eerste is een brandoffer. Het tweede is een spijsoffer. Het derde is een vrede of een dankoffer. Het vierde, dat is een zondoffer. En het vijfde, dat is een schuldoffer. Zondoffers en schuldoffers kwamen nooit op het altaar. Die werden inderdaad buiten de poort, buiten de legerplaats verbrand. En het brandoffer kwam nooit buiten de legerplaats. Precies het omgekeerde. Het kwam altijd op het altaar. Daarom heet het altaar in de tabernakel en in de tempel ook het brandofferaltaar. Niet het schuldofferaltaar. Wij zitten met onze schuld. En we zijn schuldig. Als we denken aan een heilige God, dan hebben we geen been om op te staan. We zijn schuldig. Door God schuldig verklaard. Maar die schuld is weggedaan. Hoe? Nou, de Heer Jezus wilde alle schuld van die gaan geloven in hem op zich nemen. Heeft hij gedaan. Hij heeft mijn zonden stuk voor stuk voor een heilige God beleden alsof het zijn eigen zonden waren. Heeft er niet één overgeslagen. Hoe weet ik dat? Omdat de Bijbel dat zegt. Ik ben nu een nieuwe schepping. Helemaal schoon. Alles is nieuw. De Heer Jezus heeft mijn schuld willen betalen. Is daarvoor gestorven. Heer Jezus, waar heeft hij dat gedaan? Oh, aan het kruis van Golgotha. Nou, dat is een huppeltje waard. Dat is inderdaad dankzegging waard. En niet alleen mijn schuld, maar ook ja, wat ik als zondaar ben. Die zondige natuur die in mij is, die aanzet tot zondigen. Die me iedere keer weer laat weten dat ik niet eens anders kan dan zondigen. Die zondige natuur, die is er ook. Is er nog steeds. Merk je wel. Als je de neiging hebt om een verkeerde kant op te gaan, dan weet je, het is er nog. Mensen die zeggen dat die zondige natuur weg is, die hebben een stukje ijzer voor hun voorhoofd, laat ik maar voorzichtig uitdrukken. Nou, een tweede optie is een uitermate slecht geheugen. Kan ook. Maar je weet het, er is iets in mij dat aanzet tot zondigen. Dat heeft de kerk de erfzonde genoemd, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Dat klopt. Ook daarvoor heeft de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gegeven. Hij is tot zonde gemaakt. Om de macht van de zonde, dus dat hele instrumentarium dat aanzet tot zondigen, om dat hele instrumentarium weg te nemen. Uw zonden zijn vergeven en hij is tot zonde gemaakt, zodat die zonde niet meer heerst. Je hoeft ook daarna niet meer te zondigen. Je doet het wel. Ik ga voorop, waarschijnlijk. Ik wil niet zo graag, Maar toch gebeurt het zo nu en dan. Verkeerde dingen, verkeerde gedachten, verkeerde woorden. En een volmaakt man struikelt niet in zijn woorden. Ik glijd niet uit. Nou, ik praat nog wel eens wat. Daar maak je ook fouten in. Dat kan. Wil je niet zo graag. Ik wil zo graag dicht bij de Heer Jezus blijven. Van hem vertellen. Wat kan er gebeuren? Die zondige natuur is er. En God heeft zijn hand uitgestoken naar mij. Heeft vrede aangeboden. En daar waar God vrede aanbrengt. Daar heb ik dank u wel gezegd. U bent dus bij schuldoffer, zondoffer, vredeoffer. Van achteren. Dit waren 5 offers, dat hoorde u nog. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer. En dan het zondoffer en het schuldoffer. Ik ben nu bij mijn schuld begonnen. Daarna die zondige natuur van mij. Daarna waar God vrede aanbiedt, waar hij zijn vredeoffer aanbiedt. En tegen mij zegt, kom aan mijn tafel, eet met mij. Zegt hoor, alle Israëlieten mochten van het vredeoffer eten. En dat noemde de Heere zijn tafel. Daar komt de uitdrukking des Heeren tafel vandaan. Ook als het gaat om het avondmaal, de tafel des Heeren. Dat komt daar vandaan. De Heere noemde dat zijn tafel. Daar mag je komen eten. Je bent welkom. Hij, de Heere, biedt vrede aan. En jij zegt, dank u wel Heere, dank u wel, dank u wel. Duizend malen, o Heer, wil ik u graag danken. En dan kom je bij die 2 laatste offers. Schuld, zonde, dank u wel Heer. Maar dan komt nog het spijsoffer en het brandoffer. En dat is voor ons zo moeilijk. Ik heb net gezegd, de Heer Jezus is in zijn hele leven offer geweest. Hij is niet anders geweest dan offer. Vanaf het prille begin tot het allereinde, tot het allerlaatste stukje. Het spijsoffer. En hij is, zoals ik ook zei al, het bloedige offer geweest, want hij heeft zijn leven gegeven. Nu, dat bloedige zit zowel in het zondoffer als in het schuldoffer, ook in het vredeoffer. Maar de Heer Jezus heeft ook nog iets anders laten zien. En dat wil ik zo graag een keer duidelijk zeggen. En dat is dat hij voor zijn God en voor zijn Vader hier in de allereerste plaats gekomen is om hem te dienen. Kun je nu zeggen dat de Heer voor zijn Vader verzoening moest doen? Nee, het gaat bij het brandoffer niet om verzoening. Het gaat erom dat we eindelijk een keer zien dat de Heer Jezus in de eerste plaats zijn Vader heeft geëerd en gediend en groot gemaakt in alles wat hij zei. Daarom zei Johannes 12, net door mij geciteerd, indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen, maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht. Nu is mijn ziel ontroerd en wat wil ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Nee, daarom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem... Nou, dat was een lieflijke reuk. Als je nou toch een voorbeeld van, hoe zit dat dan met een lieflijke reuk zijn vanuit een offer? Nu, hij noemde dit, hij benoemde dit. En het was onmiddellijk, dit is het. Dit is het wat ik zoek. Dit bedoel ik. De Vader zegt, kijk, dat is het brandoffer. In het brandoffer, mijn lieve broeder en zuster, heeft de Heer Jezus laten zien wie zijn Vader is. En heeft hij zijn Vader willen eren en willen etaleren. Hij heeft hem getoond, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Al die dingen die we eigenlijk nooit op een rijtje krijgen, vind je daarin terug. En nu zegt de Bijbel, daarmee moet je komen. Nou, er was verschil. Sommigen die brachten een paar duifjes, die zagen daar niet zo heel erg veel van. Anderen waren iets verder en die hadden al een stukje klein vee, dat kon ook. En er waren ook van die vaders en die moeders, weet je wel, die hele ontwikkelde gelovigen. Ik heb het niet over intelligentie, maar ik heb het over rijpheid. En die brachten een stier. En die hadden wat te vertellen. Ik heb zo vaak gebeden, Heer, laat in de samenkomst in de gemeente waar ik ben, mannen en vrouwen zijn die met een stier komen. Nou, alsof het een slagerij is. Nee, niks. Dat heeft het niets mee te maken. Maar dat ze zoveel van de Heer Jezus hebben gezien, dat we er gewoon niet omheen kunnen. Dat zo massief in de gemeente staat. Kijk, dit is grandioos. Dit kun je beetpakken. Daar heb je wat aan. Een paar vogeltjes fladderen misschien nog een beetje weg. Is er eventjes en daarna hebt dat weer weg. Een stukje kleinvee, zeker als het een lammetje is, is maar heel miniem. In de slagplaats. Maar een stier Stel je voor dat je in een gemeente bent en er komen broeders en zusters met een stier binnen. Nou, even los van materie en zo. Van hoe zit het dan in onze gemeente? Hoe gaat het dan? We beginnen gelijk weer over hooi en over mest en over. We hebben allerlei toestanden en toeters en bellen. Nou, laat het maar los. Maar er komen mensen binnen met zoveel zicht op de Heer Jezus dat je verbaasd bent. Komt het voor? Kent u nog samenkomsten waar mensen binnenkomen met zoveel zicht op de Heer Jezus? Ja, denk je, dit is mooi, dit is gaaf, dit is super. En stel je nu eens voor dat ze zo'n stier daar slachten, want dat moesten de offeraars zelf doen. Die moesten zo'n stier slachten, daarin, in de tabernakel, in de tempel. En dan waren daar priesters, en die hebben daar stukken van gesneden, die hebben dat in delen op het altaar gelegd. Je moet je dus voorstellen dat er ook nog priesters zijn die aanbidding verzorgen, die lofprijzing doen. Ik zeg het maar heel gewoon met de taal van vandaag. En die iets van dat offeren van de Heer Jezus nemen. En zeggen, kijk eens, dit zijn zijn ingewanden. Dit zijn zijn nieren. Dit zijn zijn schouders. Dit zijn zijn schenkels. Dit zijn zijn benen. En overal een betekenis aan toekenden. Ja, dat is natuurlijk spijkers zoeken op laag water, zei helaas iemand. Nou, dat is geen gezoek op laag water. Ik heb u vaker gezegd toen we over de tabernakel spraken, dat ik ooit als jonge gelovige nooit weer een bijbelstudie mocht bijwonen in Wagenborgen. Nu, dat is een van de allergrootste plaatsen van de provincie Groningen. Niemand heeft er waarschijnlijk van gehoord, maar het bestaat wel. En in Wagenborgen was ook nog een heel klein huisje, dus niet een van die grotere villa's, een heel klein boerenknechthuisje, zo'n arbeidershuisje. Dat was een bijbelstudie. Wij hadden het gelukkige voorrecht dat wij een NSU-brommer hadden. Aan de voorkant zaten wel veren, aan de achterkant niet. Henny was in verwachting en zat achterop. Ja, ik schaam me er nu voor. Nee, maar geen haar op mijn hoofd heeft daar toen aan gedacht. Dat dat misschien wel eens niet goed zou kunnen zijn. Het kwam niet eens op. We zijn daar geweest en ze hadden het over het brandoffer. Ik snapte er helemaal niets van. De tweede avond gingen we toch nog maar eens weer kijken. Ik denk niet dat ik het toen begrepen heb. De derde avond was het raak. Er was een broeder, ik weet precies hoe die eruit ziet, natuurlijk ken ik zijn naam ook, maar dat laat ik nu los. Die zulke schitterende dingen zei over het brandoffer, dat als die avonden er nu nog zouden zijn, ik erheen zou gaan. Maar waar komt het dan voor? Dat mensen iets vertellen over het offer. En nog heel preciezer, nog wat nauwkeuriger. Het offer en dat element van het offer, waarbij het niet zozeer gaat om mijn verlossing en mijn redding. Ja, als je dan al een aanbidding samenkomt met ik dank u Heer dat ik gered ben, dat ik verlost ben, dat mijn schuld. Amen, het is waar. Dank God, dank. Het is geen aanbidding, het is gewoon bedanken. Maar dat u de Vader iets vertelt over zijn Zoon. En dan nog zegt u hem niet iets nieuws, hij wist het al hoor. Maar hij zegt waarschijnlijk tegen u, hé, fijn dat je nu ook daar bent. Dat we nu samen zo naar mijn Zoon kijken. Dit klinkt een beetje overdun, een beetje overdreven. Maar ik wil het zo graag delen met je. Waarom? Omdat de duivel probeert om dat brandoffer weg te krijgen. Je mag dan wel over het offer praten, als je het maar niet over de glorie van de Zoon hebt. En over de schittering van dat offer hebt. Als je het daar maar niet over hebt. Deze dingen zijn zeer indrukwekkend. Vanaf het moment dat je smaak krijgt, dat je daar een soort smaakpapier voor hebt en een beetje op je tong iets kunt proeven van deze prachtige dingen, gaat dat helemaal anders. Wordt de aanbidding ook anders. Liederen schieten dan ook al tekort. Misschien word je dan wel stil. Maar ik hoop toch dat er mensen zijn die iets zeggen. Die iets van zo'n brandoffer eten leren. En ik moet u eerlijk zeggen, vrijwel nooit hoor je dit. Ben ik nu de enige die dit ziet? Ben ik nu de enige die dat kan? Nee, onzin, stom. Ik wil het voorbeeld van mezelf zeker niet inbrengen. Maar ik zou zo graag willen dat je er zelf over nadenkt. Maar wat bedoelt de duivel nu met die spijsoffers en die brandoffers? Die moeten aan de kant, dat moet ophouden. Dat prachtige, schitterende werk van de Heer Jezus, dat moet stoppen. Dat moet onmiddellijk een eind aan komen. Dat moet wat anders in de plaats. En daar is hij druk mee bezig. En hij redt het behoorlijk. En misschien wel in je eigen kerk. Nou, niet elke zondag, maar een aantal zondagen. Nou, als het één keer begonnen is, dan is het net een soort virus, dat vreet wel door. Steeds minder over de Heer Jezus. Over God nog een beetje praten en over God is liefde. En natuurlijk moeten we het hebben over Haiti en over hulpverlening daar. We moeten het hebben over jeugdzorg die misschien wel een vernieuwing behoeft. We moeten het misschien wel hebben over, weet ik veel, wat er allemaal voor wording is als het gaat om seksualiteit en zo. Maar is dat het brandoffer? Nou, even eerlijk. Is dat dan ongeveer wat de Heer bedoelt? Kom dan eens met een brandoffer. Kom dan eens met een offer. Kom dan eens met een... Ja, desnoods met een paar vogeltjes. Maar kom dan. Ik denk dat we het spoor bijster zijn. En dat we eigenlijk niet meer weten wat God bedoelt met de heilige plaats. Waar dit moest gebeuren. In de tabernakel. In de tempel. En toen de Heer Jezus er was, heeft hij het zelf ingekleurd. En in de toekomst. Weet u dat het boek Ezechiël hierover gaat? Dat ze het niet meer hebben over zonden en over schuldoffers. Maar dat ze het hebben over het brandoffer. Dat er elke dag het brandoffer gespoeld wordt. Van vuiligheid en van oneigenlijke elementen eruit gedaan. En dat er elke dag priesters bezig zijn met het brandoffer. Ja, zeggen ze vandaag, maar dat kan toch niet meer. De vuuroffers zijn toch verstopt. Dat is toch allemaal in de Heer Jezus tot een einde gekomen. Nee, zegt het boek Ezechiël, dat gaat door. Ze kijken terug en als u in de hemel bent, ziet u het lam staande als geslacht. U ziet het. En wat doet u dan als u dat ziet? Ja, dan valt u in aanbidding neer. Oh. En de oudsten vielen neer in aanbaden. Maar dat is sprakeloos. Dat gaat gebeuren in de toekomst. En waarom nu dan niet? Het klinkt zo katterig alsof ik een soort inspecteur ben van de Heer om alle gemeenten langs te gaan. Dat doe ik trouwens toch niet. Maar dan kom je in de... Ja, dus tijd voor aanbidding, zegt de zangleider of zangleidster. Nou, dat begint dan aardig. En iedereen is vrij om iets te zeggen. Ik noem even een voorbeeldje uit mijn eigen omgeving. En ik zal dan wel afsluiten. Zo gaat het dan ongeveer. Maar dan begint het. Het is even stil. En dan is het nog even stil en dan denkt zuster Upplepup, die denkt, laat ik maar een lied inzetten. Als een her dat verlangt naar waterstromen, zo verlangt mijn ziel naar u. Nou, alsof het dan over aanbidding gaat. Het gaat gewoon over, ik zit in de klem, ik zit tang, ik heb Psalm 42 en ik wil graag een bemoediging. Dan gaat het helemaal niet over aanbidding. Maar dat komt omdat broeders misschien wel ophouden met iets te zeggen. Of omdat zusters gewoon helemaal niks te zeggen hebben. Sorry dat ik het raar vertel, maar ik wil het gewoon neerzetten. Zo gaat het. Nou, en dan is er een... Dankzij, Heere God, dank u wel dat u ons deze week zo bijzonder geholpen hebt bij de kerkenraadsvergadering. Want het was wel even spannend, maar we zijn eruit gekomen. Dank u wel. Amen. En een zuster die de zangleiding had, die had iets verteld over haar kindje. En het was heel moeilijk en ze moest naar de dokter en die moest geopereerd worden. En dan gaat natuurlijk direct in de aanbiddingsdienst iemand staan. En ze zei, even voor zuster Hupplepup bidden, want haar kindje en een dokter in het ziekenhuis... Het werd nog erger. Een zuster gaat staan. Ik heb een profetie voor dat dochtertje. In de dankzegging, in de aanbidding. Nou, die wordt de zaal ingegooid. Het gaat helemaal niet meer over de Heer Jezus. Het gaat niet meer over God. Het gaat niet meer over aanbidding. Het gaat over hele andere dingen. Dit zal extreem overkomen. Maar dit is niet extreem. Dit is echt wat we meemaken. En niet één keer. Maar is dit te katterig? Wil ik nou een soort... lat neerhangen? Nee. Maar ik zou zo graag willen dat je daar zelf over nadenkt. Wat is het dan? Wat heb u dan voor aanbidding? En wat vertelt u dan? En over wie hebt u het dan? Waar gaat het dan over? Over uw welbevinden of over zijn glorie? Nu, ik hoop dat het helder is. Het brandoffer. Het spijsoffer. Op een heilige plaats. En waar is dan die heilige plaats vandaan? Nou, daar waar twee of drie samen zijn, daar zegt de Heer Jezus, daar wil ik graag in het midden zijn. Daar is die heilige plaats. En daar kun je hem aanbidden. Ik wil zo graag iets over je aanbidding kwijt en iets met je delen daarover. Want de duivel doet precies het omgekeerde. En er zijn gigantische woordenstromen voor. En er zijn hele formules voor. Maar het is in feite niet aanbidding. En het brandofferaltaar is aan de kant geschoven. Taal uit de Bijbel. Hosea zegt, ze hebben mij aan de kant geschoven. De Heer spreekt dan door Hosea. Ze hebben mij aan de kant geschoven. Maar ik wil terug, ik wil op mijn plaats. Op mijn plaats terug. Ik wil terug op de plek waar ik hoor. Waar ik het fijn vind. En nu zijn we aan de beurt. We kunnen praten over de gruwel die verwoesting brengt. Nu, deze gruwel brengt vandaag verwoesting in de gemeente. Dat geef ik u op een briefje. Misschien vindt u het te zwaar aangezet. Het zou kunnen. Maar het is wel mijn hart. Het is mijn overweging voor Gods aangezicht. En ik wil ook niet doordrammen. U mag het nu zelf gaan overwegen. En nu mag u de vraag stellen of die gruwel niet al een beetje zichtbaar is. De antichrist is er nog niet de antichrist. Maar vele antichristen zijn uitgegaan. En u hoeft niet zo gek veel kerkelijk nieuws te lezen om hierachter te komen. Een paar kerkbladen en u weet het. En een paar gemeentes eens een keer bezoeken en u weet het ook. Het is veel verder dan wij denken. En nu moeten we terug. Nu moeten we durven zeggen, Heer Jezus, dat wat u zei over die heilige plaats en over wat er zou gebeuren doordat er een gruwel, een afgodisch stelsel neergezet wordt, waar iedereen in meegaat, dat willen we onderkennen. En we willen bedenken, beseffen, dat er nu al een geest van de antichrist is, alhoewel de antichrist er nog niet is, die komt nog. Hij kan al wel geboren zijn, maar hij komt nog. En de openbaart zich nog. Maar die geest van de antichrist werkt nu. En daar zitten we nu eigenlijk al behoorlijk mee. Kent u die heilige plaats? Moet je dan per se een gemeente hebben? Maar 2 of 3, zei de Heer Jezus. Ik weet niet of u het kunt tellen. Sorry hoor. Maar wij zijn er ja 200 minimaal. Nou ja, doe maar. 2 of 3. Dat betekent dat het misschien wel huiskringen zijn. Dat betekent dat het misschien wel hele kleine groepjes zijn. Misschien wel cellen, misschien wel groeigroepen. Of, ik weet niet hoe u ze noemt, dat maakt eigenlijk ook niets uit. Het betekent dat er 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus bij elkaar kunnen zijn. Met een verlangen om hem te zien en om hem te huldigen. Vanaf het moment dat je dit scherp hebt, heb je ook scherp wat die gruwel is die verwoesting brengt. Dan pas zie je het goed. En daarom wil ik graag deze volgorde hanteren. Ik wil graag met u danken. En misschien, ik ben een beetje eigenwijs, maar mag ik een lied opgeven? Ik wil zingen van mijn heiland, met name het eerste en het laatste vers. Kun je dat spelen? 657, Johannes de Heer. Komt er wel. 1 en nummer 4 of zo. Maar hè? Eerst graag danken. Onze God, onze Vader, we willen u graag danken voor uw plan en uw gedachte omtrent de verhoging van uw zoon, maar ook hoe de Heer Jezus, uw zoon, u heel bijzonder heeft gediend en geëerd. Hoe hij in zijn offer op het kruis volmaakt liet zien wie u bent. Ik heb uw wezen getoond. Ik heb uw werk voleindigd, wat gij mij gegeven hebt om te doen. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. We willen u aanbidden, Vader. De enige die gaaf is, de enige die zonder zonde is, de enige die vlekkeloos verlangen had om u te dienen en dat ook deed. In Nazareth, in Jeruzalem, op het kruis en nog. Heer Jezus, u bent zo schitterend, u bent zo prachtig, u bent volkomen en u markeert niets. En met uw inzet van 100%. En met uw kracht van 100%. En met uw verlangen van 100%, uw intentie, hebt u de Vader willen eren. En dat hebt u gedaan, Heer Jezus. De Vader heeft van seconde tot seconde genoten van u. Geproefd wie u bent. En toen u er op het kruis hing, in die vreselijke toestand,
Toen was de Vader bij u. Daarvan zei u, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. En wij zitten onze hoofden te breken, onze hersens kraken. Als het gaat over mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een heilige God verliet de mens Christus Jezus. Gaf hem de schuld van mijn zonden. En op hetzelfde moment was hij daar dat prachtige brandoffer. Een en al liefelijkheid. Een en al eer en glorie voor de Vader. Heer Jezus, zo bent u. We willen u bezingen, we willen u bejubelen. Dank u wel voor wie u bent. Amen. 657, eerste en laatste vers.